Aan het eind van deze tweede dag van de zomerweek de grote thema's van Hannah Arendt, zomer 2023, interview ik Hans Achterhuis over zijn recente boek Ik wil begrijpen, gepubliceerd een jaar geleden in 2022.
Nu gaan we echt heel diep. Met iemand die ik al ken vanaf het eind van de jaren 70 als geruchtmakende filosoof in Nederland. Ik keek toen enorm tegen hem op, want hij schreef een boek waarmee hij zich bepaald niet geliefd maakte, De Markt van Welzijn en Geluk. Sommigen van jullie kennen het misschien wel. Waarin hij eigenlijk in een tijd dat niemand dat deed, de welvaartsstaat, of althans de focus op well-being en geluk kritiseerde. Hij zei van ja, dat is eigenlijk een markt. Hè. Eigenlijk doen jullie helemaal niks bijzonders. Jullie zijn gewoon nog steeds bezig met het onversneden kapitalisme, wat Marx anderhalve eeuw geleden al kritiseerde. Ik vond dat helemaal fantastisch. Ik dacht, dat moet wel een hele moedige man zijn. En een hele stevige man. En verre debater. Iemand die niet om te blazen is, tot ik Hans vele jaren later weer een keer tegenkwam. En ik zag, dat is eigenlijk een hele minzame, bescheiden, rustige vent. Helemaal niet het beeld wat ik van hem had, van die enorme criticus van de markt van welzijn en geluk. En vervolgens kwamen er boeken over talloze onderwerpen. Een van de mooiste onderwerpen waar Hans veel en interessant over geschreven is, utopie. Wat is de utopie eigenlijk? Opnieuw het marktdenken onder de loep genomen. En natuurlijk is er iets waar we eigenlijk vandaag met hem over willen praten, namelijk zijn levenslange fascinatie voor Hannah Arendt. Iets wat in het begin van het boek, het eerste hoofdstuk, eerste kennismaking heet het, mooi wordt verwoord door Hans. De dringende vraag die mij gesteld werd, om lezing te geven, maar ook om dit boek te schrijven uiteindelijk. De dringende vraag die mij gesteld werd, was om mijn fascinatie voor Hannah Arendt uit te leggen. Die meer dan 50 jaar geleden begon. Zo begint het boek. Dat vond ik moeilijk. Ja. Want wat voor mij een teken is, dat ik daar nauwelijks aandacht aan had gegeven. Dus het was een stille fascinatie. Daar gekoppeld kwam onmiddellijk de hieraan verbonden vraag naar voren, hoe ik de intense afkeer van mijn toenmalige wijsgerige collega's van Arendt moest duiden. Dus Arendt is nu een geziene denker, iedereen vindt haar belangrijk. We hebben het erover gehad vanochtend, waarom dat zou kunnen zijn. Maar er waren periodes dat Arendt werd gezien als een slechte filosoof. Niet in de zin van kwaad, maar in de zin van tweederangs. Een 50 jaar fascinatie voor Arendt. Misschien wil je beginnen, Hans, om ik geef je maar 3 minuten om iets van die fascinatie toch nog eens te vertellen. Van hoe is dat gegaan, die 50 jaar?
Ik viel voor de vertaling van wat ik haar centrale boek vind, The Human Condition. En dat was in het Nederlands, als Aula Pocket, vertaald als de mens, bestaan en bestemming. Nou, als jonge filosoof dacht ik, dat zijn nou de filosofische onderwerpen bij uitstek. Daar wil ik meer van weten, de mens, bestaan en bestemming. Toen ging ik het lezen en het is nog steeds slecht vertaald. Remy Peters en Dirk de Schutte hebben wel wat veranderingen aangebracht, maar ze hadden het eigenlijk helemaal opnieuw moeten vertalen. En ik begreep er bitter weinig van. Ik zat in een zolderkamertje in Utrecht, in de kou, en daar met die tekst. Maar ik wist één ding. Ik heb het beter begrepen dan de vertaler. En degene die de titel bedacht had. Want Hannah Arendt zegt letterlijk, de mens bestaat niet als zodanig. Dat is een filosofische fictie. Er zijn mensen in allerlei netwerken die met elkaar verbonden zijn. En de mensen in je eentje, daar denkt de filosoof over na, maar daar denk ik niet over na. Nou, als titel was het dus volstrekt onmogelijk. Laat staan dat zij na ging denken over de bestemming van de mens. Had niks met Arendt te maken. Dus ik moest heel veel langzaam proberen te begrijpen. En er was nog geen commentaar eigenlijk voor mij beschikbaar. Tegenwoordig kun je lekker wat commentaren altijd erbij halen. Hoewel dat met denken, willen en oordelen moeilijker wordt, vind ik zelf, ja. Commentaren. Maar ik heb toen heel langzaam met name dus de delen over, je hebt het genoemd, arbeiden, werken en handelen. Voor mezelf gespeld eigenlijk van, wat wil ze daar nou mee? Ik had natuurlijk de teksten bij moeten pakken in het Engels om te kijken van wat daar mis ging in de vertaling. Er gaat heel veel mis. Maar langzaam begreep ik het toch en was ik gefascineerd. Dat heb ik toen heel duidelijk doorgegeven aan mijn echtgenote. Dat ik daar echt met mijn eentje met Arendt daarboven zat. En natuurlijk kreeg ik toen met Sinterklaas een volgend boek van Hannah Arendt. En zo ging het langzaam door. Dus,
van kwaad tot erger.
Van kwaad tot erger, ja. En toen ik ermee aankwam bij collega's op de toenmalige Centrale Interfaculteit, toen werd mij duidelijk gemaakt, wij gaan hier op de Centrale Interfaculteit wijsbegeerte geven, maar niet Hannah Arendt. Die past hier niet. Ik ga gelukkig ook college bij sociale wetenschappen, andergologen. Dus mijn eerste Arendt-groepjes was dus met niet-filosofen die met mij met die tekst worstelden. En nog steeds worstel ik een beetje met die tekst. Toen langzaam, maar dat is het verhaal wat ik even daar opschrijf, werd de belangstelling voor Hannah Arendt groter. En tot mijn stomme verbazing zag ik heel langzaam plotseling ook eerst natuurlijk toch dat het mij mogelijk was om iemand te begeleiden dus die af wilde studeren op Hannah Arendt in de faculteit. Maar toen langzaam bij de faculteit ook. En een van mijn grootste critici van het begin, ik zal geen namen noemen hier, die kwam op een gegeven moment naar mij toe, ik weet niet voor welk boek, en zei, Hans, heb je wel genoeg rekening gehouden met Hannah Arendt? Ja, hallo. Dus zo ging het met haar. En dan heel kort om het aan te geven. Ik ging elk jaar via Leuven, waar ik in de redactie zat van het tijdschrift voor filosofie, door naar Parijs. En in Leuven ging ik naar boekhandel Peters en laadde mijn auto daar vol met boeken. En in Parijs ging ik vanuit ons hotel op de bij de Place de Sorbonne naar boekhandel Varenne, de filosofische boekhandel, en laadde ik ook vol met boeken. En daar waren dus heel veel nieuwe Arendt-uitgaven, Franse vertalingen, weet ik wat allemaal. En ik zag dus eigenlijk het rekje Arendt maar groeien en groeien, met name bij Libre Varenne, op de Place de Sorbonne in Parijs. En op een gegeven moment, tot mijn stomme verbazing, want ze staan naast elkaar niet waar, was Arendt langer geworden dan Aristoteles. Ja, nou, dan heb je het wel helemaal gemaakt dus. Ik wilde dus steeds het grote boek over Hannah Arendt schrijven. Dat is dit dus niet geworden, zeg ik uitdrukkelijk. Want dan was ik nog jaren bezig geweest. Ik heb heel weinig gedaan over denken, over willen en oordelen in mijn boek. Maar ik heb het te danken aan mijn uitgever, die op een gegeven moment belde en zei, je hebt zoveel materiaal liggen voor je boek, deels lezingen, deels artikelen. Daar maken wij een mooi boek van bij Lemniscaat. En ik dacht, nee, je moet nog een paar jaar wachten. Maar zei hij, ja, je wordt volgend jaar 80. En dat gaan we vieren met een boek wat je moet maken. Dus dat is dit boek geworden.
Mooi.
En tot mijn stomme verbazing dacht ik, nu ben ik wel mee klaar. Maar ik heb het jou toegestuurd. Ik blijf toch nog steeds maar artikelen over Hannah Arendt schrijven. En straks kom ik in Leuven, in Gent, kom ik ook weer op een conferentie over Hannah Arendt.
Arendt is niet weg en het wordt alleen maar meer de belangstelling voor haar werk. Het is inderdaad een bijzonder boek geworden met een persoonlijke insteek. Maar ook een boek waarvan ik zeg, ik vind het eigenlijk op een bepaalde manier heel moedig. Omdat je de lastige kwesties die nu in de discussie over Arendts werk spelen, ook echt intensief aankaart en die bespreekt. En daar wil ik het eigenlijk in dit gesprek met jou vooral over hebben. Ik wil eigenlijk het gesprek drie lagen opbouwen. De eerste laag gaat gewoon over de titel, Ik wil begrijpen. Het zijn ook een aantal thema's in het gesprek die al voortvloeien uit wat we vanaf vanochtend 9:30 hebben besproken met de groep. Dus in die zin sluit het dan mooi aan. Ik wil begrijpen. Daar wil ik eigenlijk mee beginnen. En ook de relatie tussen dat begrijpen en Arendts studie van de figuur van Adolf Eichmann, neergelegd in haar visie op de banaliteit van het kwaad. Dat is eigenlijk één thema wat ik met je zou willen bespreken. Leg die titel nog eens uit. Wat wil je zeggen met ik wil begrijpen? En vervolgens wil ik dan toe naar hoofdstuk 3 tot 5, waar het gaat over verwantschap, vriendschap en liefde. Ook dat zijn hele interessante punten waar Arendt eigenlijk probeert te laten zien dat zijn hele belangrijke menselijke existentiële kwesties, maar of ze veel met politiek te maken hebben, dat betwijfel ik zeer. We kunnen, als we tijd over hebben, kunnen we dan 2 minuten uit het interview met Günter Gauss laten zien, waarin ze daar ook op een hele hartstochtelijke manier op ingaat. Van, dat moet je niet verwarren, die twee. Dat is iets anders. Jij besteedt daar uitgebreid en ook heel kritisch aandacht aan in hoofdstuk 3 tot 5. De derde laag zou dan op het eind kunnen zijn dat we aan de slag gaan met hoofdstuk 8, waar het gaat over imperialisme. Arends visie op Amerika, op de racistische kant in het totalitarisme. En het huidige debat over uitspraken die ze in die zin doet, als het gaat om kleurverschil, rassenongelijkheid, et cetera, die buitengewoon opmerkelijk zijn. Ook daar zouden we eventueel weer een klein citaatje op de dia kunnen zetten om dat met elkaar te lezen en te bespreken. Maar dat zijn de drie lagen, zeg maar. Dus eerst eens even die titel en dan vriendschap, liefde en dan imperialisme en de spanning tussen privé en publiek. Maar mijn eerste vraag is echt de titel. Waarom heb je die gekozen? Waarom heb je deze titel gekozen?
Eigenlijk heb je dat straks zelf gezegd toen je hier college gaf, dat er een verschil is tussen verstehen en ergrijven. En dat is ik wil verstehen, de betekenis van iets begrijpen. Het is de titel ook van een bundel van Hannah Arendt. Het is ook iets wat ze dus in het interview met haar zegt. En voor mij, en dat gaf je mooi aan, het is een boek over Hannah Arendt, maar tegelijkertijd is het ook een boek over mijzelf. Ik bedoel, af en toe ben ik min of meer buiksprekend, weet ik niet, maar ook zelf aan het woord, deels tegen Arendt in, deels met haar in discussie, maar dat hoort er ook bij, heb ik van jouw college heel goed begrepen. Laat ik beginnen met twee voorbeelden van mijzelf, waarna ik pas daarna ontdekte van, hé, dat is het ook bij Arendt. 1980... Ik geef onderwijs in Amsterdam. Beatrix zal bijna gekroond worden. De stad is helemaal in oproer. En boven de stad cirkelen al een maand lang helikopters met veel lawaai, die alles aan het fotograferen zijn, enzovoort. Ik gaf gewoon college. Ik loop op een gegeven moment naar het station toe. En om de hoek, vlak bij de Dam, komen een aantal jongeren aangerend. Daarachter de ME met de platte sabel. En ik dacht, hé, dat zijn de jongeren uit mijn werkgroep, die ik allemaal goed ken. En waarvan ik heel diep weet hoe vreedzaam ze zijn en hoe ze dus betrokken zijn bij zaken. En dat ze geen terroristen of weet ik wat zijn. En ze vlogen de steekjes in. Dan gaat er dus altijd iemand met een lange sabel achteraan. Voor het eerst dat ik dat zag. En ik was echt flabbergasted. Ik dacht, hoe kan dat nou? Dat die jongeren met hun goede bedoelingen, die niks van plan zijn, want dat wist ik heel zeker dus, op dit moment door de politie, mijn beste vriend die mij wil beschermen, opgejaagd worden hier. En daar kwam toen echt bij het begrip, ik wil begrijpen. Want ik ben gewoon misselijk van dat ik het niet begreep hoe dit kon, wat hier gebeurde. Nou, dat is in elk geval voor mij, ik denk bij Arendt even existentieel, je wilt begrijpen op een gegeven moment wat er in de maatschappij gebeurt. En dat is voor mij heel diep dus. Daarom ben ik ook sociaal en politiek filosoof. Tweede is inderdaad wat ik vertelde over de bezoeken aan Leuven en aan Parijs. Ik had een onderwijsprogramma en onderzoeksprogramma in Twente, waar ik hoogleraar was, techniekfilosofie. En ik laad op een gegeven moment onze auto in Parijs vol met boeken die over geweld gingen. En Tini zei, wat ga je nou weer doen? Ik zei, nou, als ik straks met emeritaat ga, ga ik een boek schrijven over geweld. En ik legde aan mijn vrouw dus uit hoe ik met geweld, dan heb je natuurlijk 9/11, maar je hebt Pim Fortuyn, hoe ik het geweld in de wereld wilde begrijpen. En dat het me echt ook weer ziek maakte. Ik heb totaal niks met geweld. Je kunt ook zeggen dat ik een scheiterd ben als ik met geweld om zou moeten gaan. Maar ik begreep het niet en ik wilde het begrijpen. Dat legde ik toen aan Tini uit. En toen aan Tini, die mij natuurlijk heel goed kent, de geniale opmerking van, dat ga je dus niet doen. Je gaat er nu mee beginnen. Want anders moest ik 6 jaar wachten tot ik met de emeritaat zou gaan. En dan had ik de boeken gelezen. Dus Tini zei, ik ga het nu over geweld schrijven. En toen heb ik dus mijn meest dikke boek, met alle geweld ook geschreven. Om dat geweld en letterlijk te begrijpen. En daar was Arendt van meet af aan ook heel belangrijk. Haar boek On Violence, over geweld, kende ik voor een deel uit mijn hoofd. En dan is het ook heel Arendtiaans, dat je, zoals je dat een beetje in je college deed, al met waarheid en betekenis, of zin, dat zij hele scherpe onderscheidingen maakt. En dat doet ze bijvoorbeeld hier rondom geweld, macht, autoriteit, kracht. Het zijn allemaal heel verschillende dingen, die legt ze uit. En voor mij was het heel inspirerend om langs die strenge lijnen eigenlijk met haar mee te gaan denken en mijn boek over geweld te schrijven. Ik wilde dus begrijpen. Daarna kwam ik natuurlijk een titel tegen. Die had waarschijnlijk best onderhuids ook al een rol gespeeld hoor. En dan is het inderdaad het punt wat Hannah Arendt zegt. Ik wil zaken, politieke zaken, maatschappelijke zaken begrijpen. En dat staat dan bij haar. En ook bij mij moet ik heel eerlijk zeggen. Het is natuurlijk verbonden met een bepaald engagement, een bepaalde inzet. Maar don't ask her en vraag mij ook niet van hoe los je dat nou precies op met geweld. Nee, ik wil begrijpen hoe het geweld werkt. Hoe ik inderdaad met mijn angst voor geweld kan begrijpen hoe de wereld steeds gewelddadiger wordt. Op dit moment zeker in elk geval. En dat is denk ik ook wat Arendt bezielt. En dat heb je ook aan het eind van je college eigenlijk heel mooi duidelijk gemaakt. Dus die titel is voor mij heel belangrijk. Ik zeg het maar even op deze plek. Er is een klein bundeltje verschenen met een groot interview met mij hier op de ISVW. En dat heeft een titel gekregen, De zoektocht naar betekenis. Maar oorspronkelijk had dus de interviewster bedacht van dat moet heten Ik wil begrijpen. Toen zei ik nee, dat wordt mijn eigen boek wat ik uitgeef dus. Maar daar was ik wel voortdurend mee bezig. En dat ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Zoektocht naar betekenis en Ik wil begrijpen.
Begrijpen is voor Arendt verstehen, dus niet pakken, niet grip krijgen op, maar in verwondering staan voor, hè, letterlijk. Het woord steen in verstehen is belangrijk. En in het interview, dat zullen we vanavond nog zien, in het interview met Günter Gauss uit 1964, zet zij verstehen af tegen wirken. Duitse wirken, ook weer zo'n onvertaalbaar Duits woord, wat betekent zoiets als invloed uitoefenen, hè, iets bereiken. Hè. En dat wordt in het kader geplaatst van vrouw-man.
Zij is van typisch mannelijk om dat...
Ja, zij zegt, het is typisch mannelijk om te willen wirken. Hè? Ich will verstehen. Ich bin eine Frau. Dus het gaat daar natuurlijk over de vraag dat zij als een van de zeer weinige vrouwelijke filosofen actief is en ook succesvol is, in de aandacht is in de jaren 60. De filosofie is zeker dan nog een enorme mannenwereld. Ze zegt, misschien heeft het iets te maken met niet ergens uit willen komen, iets willen bereiken, iets tot stand willen brengen, wirken, invloed uitoefenen, maar met puur slowdown, verstehen. En daarmee is verstehen dus een vorm van denken, het thema van vandaag. Aan de andere kant zou verstehen, zou ik wil begrijpen, niet ook van toepassing zijn, ik denk dat het dat is in jouw boek, verschillende hoofdstukken gaan erover, op het willen begrijpen van het kwaad. En in die zin, het willen begrijpen van het kwaad, dat Arendt zegt, wat er misgaat in de figuur van Eichmann, wat ik zag in het proces in Jeruzalem, is iemand die niet denkt, die gedachteloos is. Zou het kunnen zijn dat denken, in die typische betekenis van het willen begrijpen om zichzelf, hè, dus niet gericht op een resultaat, hè, dat denken ons behoedt voor geweld, dat denken ons behoedt voor de dictatuur, dat denken ons behoedt voor het kwaad. Hè. In een vraaggesprek met een aantal filosofen vorig jaar juni in het dagblad Trouw, waar ook Hans werd geïnterviewd, ging het in dat interview over de recent gevonden tapes in Brazilië, waarin Eichmann te horen is. Argentinië is het. Waarin Eichmann te horen is, nog voordat hij wordt opgepakt. En uit de uitlating die hij daar doet, blijkt dat hij toch wel heel wat meer is dan die Hans Worst, hè, dan die gedachteloze sukkel die Arendt tegenkwam in de rechtszaal. En dat het een onverschrokken misdadiger is. Die tapes zijn nog niet vrijgegeven, maar er werd wel al wel op gereflecteerd door een aantal filosofen, waarbij de voormalige Denker des Vaderlands, volgens mij de opvolger van Hans als Denker des Vaderlands, een aantal jaren geleden, René ten Bos, eigenlijk zeer kritisch zich uitliet over Arendt en zei, kijk, als je Arendt goed leest, dan zijn er veel te veel mensen die aan de haal gaan met haar werk, maar eigenlijk is haar werk buitengewoon gevaarlijk, want wie beweert er nou dat zolang mensen maar blijven denken, hè, dat het geweld wel stopt, hè, dat de wereld leefbaarder wordt. Hè, dat is absoluut niet zo. Denken is net zo gewelddadig. Hans, jij ging daar destijds op in en tegen in en je nam het op voor Arendt, maar hoe denk jij daar nu over, over die kwestie? Is denken een antiserum tegen het kwaad?
Laat ik maar meteen heel kort antwoorden, nee. Maar ik leg het uit, hè. waar ik het aan te danken heb dat ik nu nee zeg. Ik heb met bewondering geluisterd naar jouw laatste drie kwartier, wat je deed met denken. Ik heb zelf 2 keer een groep die heb geleid afgelopen april en mei in het nieuwe centrum Philosophia in Italië. Maar een kleine groep van 5 mensen met Jan Vlaemeling. En ik had me daar voorgenomen, ik ga niet alleen mijn boek doen, maar ik ga ook de metafysica van Arendt doen. Ik ga het hebben over denken, willen en oordelen. En dat is nog heel weinig commentaar te vinden op die teksten. Dus ik had me heel goed voorbereid. En tot mijn stomme verbazing merkte ik zelf dat ik er niet uitkwam. Dat hebben de cursisten niet gemerkt. Ik zeg er nu hardop eventjes dus. Want ik weet natuurlijk goed als begeleider van hoe je toch een algemeen gesprek moet hebben over denken, over willen of oordelen. Maar ik had dus willen doen wat jij deed. Namelijk, ik had duidelijk gezegd, dat hoofdstuk, close reading, dat hadden ze niet voorbereid, of niet goed voorbereid, waardoor het ook met mij de mist in ging. Maar wat ik daaruit leerde, en dat is een heel voor de hand liggende vraag, die ik jou dus ook stel, en waarom ik nee antwoordde, want ik vertelde braaf inderdaad de inleiding tot denken van Hannah Arendt, tot het boek, hè, dus het eerste deel van het leven van de geest, dat zij zegt van dat het bij het Eichmann-proces opkwam, van Eichmann kon niet denken, in de zin zoals jij het besproken hebt. En dan is de grote vraag, kan het denken ons behoeden voor het kwaad? Nou, dat ging ik netjes vertellen aan mijn groepje daar. En toen kreeg ik dus behoorlijk de wind van voren van iemand die zei, waarom komt zij in haar slotwoord niet terug op de vraag waarmee ze begint? Ze komt er niet op terug. Ik dacht, ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Ze komt niet terug op die vraag. Wat is het antwoord dan? Volgende opmerking. Wie zijn de grootmeesters van het denken? De filosofen. Nou, als Hannah Arendt iets zegt is, en ik zeg het uitdrukkelijk, pas op voor filosofen. Want filosofen denken, we zijn zo goed en we willen ook de macht hebben. Te beginnen bij Plato, met uitzondering van Kant. Kant die heel duidelijk zegt, filosofen moeten geen koningen worden. En dan het laatste dan, en ik leg het gewoon in het midden hier, want ik kom er niet uit. Hoe zit het dan met Heidegger? Meester, koning in het rijk van het denken. Ik citeer Hannah Arendt. Als er iemand geen zicht had op het fascisme, op het kwaad van het fascisme, was het Heidegger. Behoedt het denken dan voor het kwaad? Dus mijn antwoord is op dit moment nee. Waarbij blijft staan dat denken dus, dat eerste deel, een heel mooi boek is. Maar het antwoord op die vraag, gedachteloosheid, is dat, wat ze bij Eichmann ziet, is dat denken bij hem had het tegen het kwaad kunnen behoeden. Ik denk het dus niet. Als ik kijk naar de filosofen. Maar dan wil ik graag jouw weerwoord.
Ja, nou ja, ik heb geen weerwoord, maar een aanvullende opmerking is: het gekke is dat Arendt nergens met zoveel woorden beweert dat denken een antidotum, een antiserum zou kunnen zijn tegen het kwaad. Hè. Ze zegt alleen maar dat het kwaad niet alleen maar bestaat in mensen met zeer slechte motieven, misdadigers, hè, die dat doen, maar dat het kwaad ook bestaat in een zekere banaliteit, in een zekere gewoonheid. Hè. En daarmee komt het natuurlijk veel dichter bij ons allemaal, want we zijn allemaal heel gewone mensen. Dus dat is wat ze zegt. Hè. Ze zegt niet van als mensen wel denken en niet gedachtloos zijn, dan vermijden we de Holocaust. Dan vermijden we meelopers in een totalitair of dictatoriaal regime. Dat zegt ze nergens met zoveel woorden. Ze stelt alleen de vraag wat er zou gebeuren met een openbare ruimte, met een politieke configuratie, een land, een natie, als de burgers van dat land met elkaar de moeilijke taak zouden oppakken om te denken. Samen te denken. Wat is dan denken? Dat is haar vraag eigenlijk in het boek. En ik denk zelf dat jij er misschien niet uitkwam in Villa Sofia. Ik denk ook dat Dirk de Schutter en ik, die 6 weekenden lang met dat boek The Life of the Mind hier op de ISVW zijn bezig geweest, er ook niet uitkwam. Maar ik denk dat Hannah Arendt er zelf ook niet uitkwam.
Nee, denk ik ook.
En misschien ook helemaal niet wil uitkomen. Dus dat is wel een ingewikkeld punt. Maar ik wou eigenlijk door...
Maar wacht
door,
even nou. Ja? Ze zegt wel in het voorwoord, en dat neemt mij heel erg voor haar in, dat ze die ongelooflijke onderneming om het denkproces in de geschiedenis van de filosofie, het denken zichtbaar te maken, dat het voor haar begon met de vraag bij Eichmann.
Ja.
En dat ze die vraag dus aan de orde wil stellen. Maar nogmaals, ze komt er niet op terug aan het eind.
Nee. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat zij lang eigenlijk de contemplatio, hè, dus de vita contemplativa, de wereld van het denken, als het ware onderscheiden van de wereld van het politieke handelen. In The Human Condition, we hebben dat vanochtend besproken, zegt ze letterlijk, de vita activa heeft te weinig op de agenda van de filosofiegeschiedenis gestaan, het was altijd de vita contemplativa. Dat wil zeggen, de vita die erin bestaat om het gewone geleefde leven, de banaliteit ook van het leven, achter je te laten en een andere wereld binnen te stappen van zuiverheid, van waarheid en van onsterfelijke waarheid, van eeuwige waarheden, van dingen die altijd vastliggen. De vita activa is altijd rommelen, is altijd aanmodderen, is altijd de vreemdheid van de ander, het verschil aangaan, zo werd het vanochtend gezegd. Dat is niet makkelijk. Dus we willen toe naar een wereld die zuiver is, die stabiel is en die ook eeuwig en universeel is. De vita contemplativa. In 71, als zij uiteindelijk het boek af heeft, zegt ze, ik heb iets een fout gemaakt, want die vita contemplativa heeft net zoveel met die vita activa te maken als andere dingen. Dus de vita contemplativa moet opnieuw doordacht worden. Ik moet opnieuw met denken aan de slag. Ja. Dat is wat ze eigenlijk zegt. Dus ze corrigeert zichzelf. Ze zegt, ik laat me niet langer door die filosofen de vita contemplativa afsnoepen. Dat doe ik ook. Dan ben ik maar misschien maar gewoon filosoof. En dat zullen we vanavond in het interview ook weer terugzien. Ik wil eigenlijk door naar het tweede punt, het tweede aspect van dit gesprek. En dat gaat over de liefde, of over verwantschap, over in een gemeenschap staan en bij die gemeenschap horen. In hoofdstuk 3 tot 5 ga je daar uitvoerig op in. Het hele tweede deel heet verwantschap. En liefde. En ik vond een mooie passage die heel prikkelend is in dat hoofdstuk op pagina 108. Daar zeg je aan het eind van pagina 108, voor degenen die het boek al hebben aangeschaft, de liefde is erop gericht te ontdekken wie en niet wat de geliefde is. En probeert ook omgekeerd voor de ander het wie hetzelf, voor de geliefde te onthullen. Dus de liefde onthult wie je bent, door de relatie, door het in relatie staan, dus door de pluraliteit, zou je al. In de kracht van de gedeelde hartstocht tussen twee mensen, wordt de vanzelfsprekende openheid naar de wereld en naar anderen verbroken. Geliefden zijn op elkaar gericht. De enige schakel die er tussen hen kan komen, is het kind. De vrucht van de liefde zelf, citaat van Arendt. Dat kind, ik kom erop terug in mijn bespreking van nataliteit, vertegenwoordigt in zekere zin de wereld. Het doet de geliefden erin terugkeren, omdat zij op deze manier een nieuwe wereld, weer een citaat, in de bestaande wereld invoegen. Arendt onderstreept dat liefde antipolitiek is. Zij is onwerelds, omdat ze zich terugtrekt in de verborgenheid van de intimiteit. Tot zover de passage uit jouw boek.
Dan lees ik nog een citaat uit het bekende interview met Günter Gauss voor de Duitse televisie uit 1964. Waar Arendt de problematiek nog eens meer urgent en meer radicaal verwoordt. Namelijk met betrekking tot haar relatie met het Jodendom, met name met het Joodse volk. En daar spreekt ze zich ook uit over de staat Israël. Günter Gauss vraagt, in deze context wil ik u nog eens terugkomen op een persoonlijke verklaring van u. U zegt, ik heb nooit in mijn leven liefde voor een volk of een ander collectief gevoeld. Nog voor het Duitse volk, nog voor het Franse, nog voor het Amerikaanse, niet voor de arbeidersklasse of voor wat dan ook. Ik houd alleen van mijn vrienden en tot een andere liefde ben ik helemaal niet in staat. Bovenal lijkt die liefde voor de Joden me, daar ik zelf Joods ben, nogal verdacht. Mag ik hierbij iets vragen? Heeft de mens als politiek handelend wezen geen band met een groep nodig, een band die men tot op zekere hoogte ook liefde kan noemen? Bent u niet bang dat uw houding wel eens politiek steriel zou kunnen zijn? En dan zegt Hannah Arendt, nee, ik zou zeggen, de andere houding is politiek steriel. Tot een groep behoren is een natuurlijk gegeven. Je hoort door geboorte altijd tot een bepaalde groep. en tot een groep behoren in de zin die u bedoelt, namelijk tot een georganiseerde groep behoren, dat is iets helemaal anders. Deze organisatie komt altijd tot stand vanuit een verhouding tot de wereld. Dat wil zeggen, wat de mensen die zich op zulke manier organiseren, gemeen hebben, noemt men gewoonlijk interesses of belangen. De directe persoonlijke betrekking waarin men van liefde kan spreken, bestaat natuurlijk bovenal in de eigenlijke liefde, maar ze bestaat in zekere zin ook in de vriendschap. In die gevallen wordt de persoon rechtstreeks aangesproken, onafhankelijk van de verhouding tot de wereld. Zo kunnen mensen van de meest uiteenlopende organisaties nog altijd persoonlijk bevriend zijn. Als men deze dingen met elkaar verwart, als men dus de liefde meebrengt naar de onderhandelingstafel, ik druk me hier brutaal uit, dan beschouw ik dat als een noodlottige vergissing. Vraagt Günther Gauss, u beschouwt die handelwijze als apolitiek. Arendt, ik beschouw het als apolitiek als wereldloos. En ik beschouw het werkelijk als een zeer groot onheil. Ik geef toe dat het Joodse volk het voorbeeld bij uitstek is van een volk dat zich eeuwenlang los van de wereld in stand houdt. Günther Gauss, wereld zoals u deze term begrijpt, als ruimte voor de politiek. Arendt, als ruimte voor de politiek, inderdaad. Günther Gauss, en dus was het Joodse volk apolitiek. Van Arendt, niet helemaal, want de gemeenten waren tot op zekere hoogte natuurlijk ook politiek. De Joodse religie is een nationale religie, maar het begrip van het politieke was hier slechts met zeer grote beperkingen geldig. Het verlies aan wereld dat het Joodse volk in de diaspora heeft ondergaan, en dat, zoals bij alle paria-volken, een zeer specifieke warmte tot stand bracht tussen de mensen die ertoe behoren, dat is sinds de stichting van de staat Israël veranderd. Günther Gauss, is daarmee iets verloren gegaan, waarvan u het verlies betreurt? Ja, de vrijheid wordt duur betaald. De typisch Joodse menselijkheid die getekend werd door wereldverlies, was iets heel moois. U bent te jong, u zult dat niet meer gekend hebben. Het was iets heel moois, dit staan buiten alle maatschappelijke banden, dit volledig onbevooroordeeld zijn. Dat ik ook sterk bij mijn moeder ervaren heb, die dat zelfs tegenover de Joodse gemeenschap in de praktijk gebracht heeft. Dit alles heeft natuurlijk buitengewoon veel schade opgelopen. Men betaalt voor de bevrijding. Ik heb ooit in mijn voordracht over Lessing gezegd, dat is de voordracht in Hamburg in 1959, vult Günther Gauss dan aan. Arendt, ja, daar heb ik gezegd, deze menselijkheid overleeft de dag van de bevrijding, van de vrijheid, geen 5 minuten. Ziet u, dat is ook bij ons gebeurd. U zou het niet willen terugdraaien? Arendt, nee, ik weet dat je voor de vrijheid een prijs moet betalen. Ik kan het er niet zeggen dat ik die graag betaal.
En tegelijkertijd stelt de liefde, doordat ze deelt in de dynamiek van de nataliteit, van het nieuwe begin, van het geboren worden, via de vrucht van de liefde zelf het kind, opent de liefde een nieuwe wereld die in de bestaande wereld wordt ingevoegd. Is de liefde nu onwerelds of is ze op en top werelds? Waar is Arendt hier in deze kwestie, liefde en openbaarheid, liefde als privaat tussen twee mensen, intiem, versus de openbaarheid, waar is ze mee bezig? Anders gevraagd, is de openbaarheid niet juist de ruimte van het wie? En niet alleen die intieme ruimte van de liefde. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar al tientallen jaren mee worstel. Ik krijg dat niet rond. Misschien heb jij daar een visie op.
Ja, die liefde hoort dus tot de privéruimte, de intieme ruimte. En dan krijg je de volgende stap. Als dat kind er is, dan moet je nadenken over hoe Arendt kijkt naar onderwijs en opvoeding. En dat kind moet heel langzaam, zegt ze, heel langzaam in de wereld geïntroduceerd worden. Het moet dus voor de wereld beschermd worden, want het hoort tot de intimiteit. Dan heb je die twee kanten dus. Tegelijkertijd, naarmate het ouder wordt dus, moet het ook in die wereld kunnen komen dus. En dan juist, niet omdat je de wereld keihard wilt doorgeven als ouders, maar moet dat kind die mogelijkheid hebben om die wereld te veranderen. Maar eerst moet hij de kennis meemaken op de rustige manier die Arendt beschrijft. Het laatste wat ze wil is dus de wereld in stand houden zoals die is. Nee, die moet een nieuwe generaties kunnen veranderen. En voor mij is dan toch die liefde natuurlijk belangrijk, maar ook het hele idee van intimiteit van tussen de vier muren, zoals de titel is van de gedachte, van de brieven die ze met haar echtgenoot Ernst Blücher dus wisselt, tussen vier muren. Daar kun je je veilig voelen om vanuit die veiligheid de wereld in te gaan, de publieke ruimte. Want in de publieke ruimte, daar loop je allemaal butsen op, littekens, daar moet je vechten, daar moet je voor staan. En als je niet terug kunt naar die intimiteit of naar die privéruimte, dan kun je ook niet in de publieke ruimte, wat zij wil dus, vanuit pluraliteit politiek bedrijven. Dus voor mij zijn het echt twee zaken die ontzettend belangrijk zijn en die ik op allerlei manieren ook steeds actueel om mij heen zie. Jullie noemden straks eventjes, toen wij hier nog zaten, Luna en ik erachter, noemde je Poetin. Met mijn leesgroep zijn we ons aan het verdiepen in Rusland via Orlando Figes. Het verhaal van Rusland, geschiedenis van Rusland, Poetin, weet ik wat allemaal. Die intieme ruimte, die eigen ruimte, die heeft nooit bestaan in Rusland. Er zijn geen burgers geweest in Rusland, zoals in het Westen dat gebeurd is, die eigen ruimte hebben. En daarom is de politiek ook lang niet op onze manier bedreven zoals wij dat zouden willen zien. Dat begint, en ik schrok ervan toen ik het las, maar het is nog precies zoals het nu doorloopt. Het begint met Peter de Grote en al het tsaren na hem. Er wordt een premie gezet op het aangeven van je eigen familieleden als die iets fout zeggen van het tsaar. En die lijn loopt drie eeuwen door tot Poetin. Op dit moment. En dan worden mensen opgeroepen in Rusland. Als je ouders hoort dromen en als die wat slecht zeggen van het tsaar, dan moet je ze aanklagen. Want dan doe je het vaderland recht. Nou, daar is dus geen eigen ruimte waarin mensen helemaal zichzelf kunnen zijn. En dat betekent ook dat je dus niet naar buiten durft op te treden, tenzij je waanzinnig moedig bent. Maar ik zou zeker niet zo moedig zijn als Navalny om te zeggen, iedereen mag het zien van mij al, inderdaad. Ik zou zeggen, nee, ik wil liever toch in mijn eigen ruimte zitten en me er niet mee bemoeien. Althans, dat is de houding van de Russische burger. Dus de twee zaken horen voor mij echt heel nauw bij elkaar.
Je zou toch kunnen zeggen dat liefde als model voor verwantschap, hè? Liefde, ja. Liefde voor het volk, liefde voor onze cultuur, voor onze religie, etnische liefde, raciale liefde, dat liefde als verwantschap alles te maken heeft met de mens als wat? Identiteit. Iets wat je deelt en wat min of meer vaststaat. Terwijl de mens als wie is nu juist de mens in die riskante openbare ruimte die Arendt probeert te doordenken. De ruimte van het handelen, de ruimte van het denken zelf. Waarin identiteit eigenlijk op de tweede plaats komt. Het gaat in de eerste plaats om het aan elkaar verschijnen. Om de gebeurtenis van het verschijnen, het wie. De liefde als verschijnen aan elkaar en elkaar aan elkaar teruggeven, onttrekt zich volledig aan identiteitspolitiek, zou je zeggen. Terwijl tegelijkertijd waarschuwt zij ervoor dat als je de ruimte van de liefde gezien als een ruimte van bescherming, van ons kent ons, van vertrouwdheid, van intimiteit, als je die extrapoleert, als je die als het ware doortrekt naar de maatschappij en naar de politiek, dat er dan zeer ernstige dingen kunnen gebeuren. Dus ze doet eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. Enerzijds de liefde denken als het verschijnen aan elkaar, wat nou typisch is voor de openbare ruimte, en anderzijds waarschuwen om die twee, dus verwantschap en openbare ruimte, politiek, met elkaar verwarren. En daar ja, kom ik niet goed achter.
Nee, je verschijnt niet in de openbare ruimte dus om je helemaal te laten zien, maar je hebt een persona die met je meegaat in de openbare ruimte. Mevrouw Sigrid Kaag, laten we het maar even kijken, gaat niet in de openbare ruimte om te laten zien wie ze is en wie ze thuis is, met man en kinderen dus. Nee, ze heeft een bepaald, en natuurlijk laat ze heel veel zien dus, als ze dus minister wordt. Maar tegelijkertijd zijn er een aantal zaken die haar man en haar kinderen veel beter kennen. Omdat die, en dat is liefde dus die in die vier ruimte plaatsvindt. En als je dat gaat verstoren en als je dat niet scherp houdt dat die individuele privéruimte er is, dan krijg je op dit moment een Nederlandse politiek waarin de helft van ongeveer van de Tweede Kamerleden weglopen omdat ze die ruimte niet krijgen.
Ja. Ja. Ja.
En dat is ontzettend belangrijk. Je moet politiek kunnen bedrijven vanuit die veiligheid.
Ja. En, net zoals de privéruimte ook veilig is.
Ja, en je moet dus vooral niet, dat is een hang-up van Hannah Arendt misschien, het woord liefde gebruiken voor wat je in de publieke ruimte aan het doen bent als politicus. Dat moet je dus niet doen. En dat is haar discussie met Sholem. Als ze dus met name de Joodse raden aanvalt in haar boek over Eichmann. En dat werd door de Joodse gemeenschap toch als een geweldige aanval op de hele Joodse gemeenschap ervaren. En haar goede vriend Sholem, die schrijft daar dan van: Hannah, heb je geen liefde voor je eigen volk? En dan antwoordt zij: ik heb alleen maar liefde voor mijn vrienden en verwanten. En natuurlijk ben ik een Joodse. Niemand zal ontkennen dat ik een Joodse ben en dat ik verbonden ben met mijn volk enzovoort. Maar die liefde dus heb ik alleen maar voor een aantal heel nauwe personen in mijn omgeving die mij op bepaalde manieren kennen. Dus misschien is het hang-up van haar dat ze dat woord niet wil gebruiken dus. Ze maakt dus heel duidelijk dus verschil tussen liefde en wat ze natuurlijk van Aristoteles heeft, de politieke vriendschap. Hmm. Burgers zouden die politieke vriendschap naar elkaar kunnen hebben en met elkaar dingen kunnen delen. Dat is ook heel kostbaar. En dat is het grote thema van haar natuurlijk. Maar dat kan alleen maar dus als je veilig terug kunt vallen op inderdaad die omgeving.
Ja. Een volk is dus niet iets wat je lief kunt hebben. Mijn volk.
Nee.
Een volk is een verzameling mensen die elkaar ontmoeten op de agora van de publieke ruimte om daar te handelen. Zo ziet zij eigenlijk heel aristotelisch.
Ja.
En ook heel democratisch eigenlijk ziet zij die notie van het volk. Wat is nu verloren gegaan toen de Joodse staat in 1948 werd gesticht? Volgens jou.
Dan kun je kijken, ik noem maar een voorbeeld hoor, naar de schilderijen van Chagall. Want daar wordt afgebeeld zoals Rusland of Joden dus in kleine gemeenschappen inderdaad hun omgeving en elkaar beleefden dus. Dat had niks te maken met een politieke statement te maken, maar dat was een warmte van de Joodse gemeenschappen, de Chassidische gemeenschappen in dit geval dus, in Oost-Europa. Dat gaat verloren wanneer je dus inderdaad een staat gaat vormen, waarin je als burgers gaat optreden en niet meer als familieleden van elkaar in een klein dorp met elkaar verbonden. En die warmte gaat verloren. En ze zegt het heel, heel duidelijk, van het is, als je kijkt naar de geschiedenis van het Joodse volk, dan word je daar inderdaad warm van als je dat ziet. Maar tegelijkertijd tekent de politieke machteloosheid van de Joden, die past met het Zionisme. En ze is dubbel, hè, over het Zionisme. Herzl is de eerste die eigenlijk ziet dat het vraagstuk van het antisemitisme politiek moet worden opgelost. Daarvoor dachten ze op allerlei andere manieren. En dat is de. En daar kiest zij dus. Ze kiest niet voor het Zionisme, maar ze kiest wel voor een politieke oplossing dus. En dan gaat ja, de warme verbondenheid die je dus in het verleden had, gaat onherroepelijk verloren.
En de prijs van de vrijheid die betaalt ze niet graag. Maar gaat dat niet een stapje verder, haar kritiek, dat ze eigenlijk zegt, in de staat Israël wordt eigenlijk het model van de liefde toch weer toegepast in de politiek. Het is een Joodse staat. Het is een staat van verwantschap. Het is een staat van ons tegen de rest. We zijn eindelijk vrij. We zijn vrij van antisemitisme. Maar dat betekent dat we eigenlijk als kleine gemeenschap, als Chagalliaanse gemeenschap, nu opeens een politieke arena, een politieke staat hebben gebouwd. En dat ze eigenlijk zegt van, dat is een grootes verhängnis. Dat is eigenlijk een grote fout.
Maar dat wijst ze natuurlijk ontzettend scherp af. Ik bedoel, ja. Van meet af aan ja. Heeft ze gepleit voor een twee-natiestaat. En een nationale Joodse staat was voor haar inderdaad een schrikbeeld.
Ja.
Ik bedoel, dat zegt ze heel duidelijk van, je kunt niet zeggen dat een land, dat was de kreet, hè? Een volk zonder land voor een land zonder volk. Nee, er woonden wel Palestijnen. En dat werd over het hoofd gezien.
Ja.
En dat is van meet af aan gezegd dus. Dat is een grote bezwaar dus tegen de Zionistische staat die daar tot stand is gekomen.
Ja.
Ja. En ze is ook heel dubbel natuurlijk over de nazistaat. Hè? De nazistaat is een moderne vorm van een staat. Zeg maar gaat terug tot de 19e eeuw. Daarvoor was een staat kon veel meer mensen opvangen. Maar je moest plotseling Nederlander zijn. Of je moest wit zijn. Of je moest zwart zijn om ergens toe te behoren. En dat is misschien toch wel de moderne vorm van organisatie van staten. Maar ze is daar heel dubbel over van. Nazistaat sluit altijd anderen uit. En dat is de achtergrond van het moderne antisemitisme. Er was altijd één groep die niet in een nazistaat paste. Je kon zeggen van de Sudeten-Duitsers die moeten terug naar Duitsland. Maar de Joden die in elke nazistaat zaten, konden nergens naartoe in het verleden. En daarom was het antisemitisme zo ontzettend groot. Met de opkomst van de nazistaat. Wat anders is dan de religieuze Jodenhaat van daarvoor.
Heel erg aansluitend op dit probleem. Hè? In feite het probleem van privaat en publiek. Hè? Of intimiteit en de politieke relatie. Hè? Van die organisaties waar ze het over had in het fragment. Is Arendts visie op Amerika. Op het land, hè? De Verenigde Staten van Amerika waar ze uiteindelijk terecht komt. Waarvan ze zegt, althans dat laat Margaretha van Trotta haar zeggen in de film. Waarvan ze zegt, het was als een vorm van thuiskomen, het was als een droom, het was als een paradise, noemt ze het. Ze heeft altijd een zeker zwak gehad voor de Verenigde Staten als een staat die volgens haar vermijdt om het model van de verwantschap en de liefde te plakken op de politieke organisatie. En in die zin stelt ze zelfs in een behoorlijk spraakmakend artikel. Ik heb het vandaag al even genoemd. In het blad Dissent in 1959 stelt ze dat er een duidelijke scheiding moet worden gemaakt tussen privaat en politiek. Ook als het gaat om idealen van gelijkheid. Wat de politiek moet vermijden is om idealen van gelijkheid te implementeren en op te leggen op de situatie waarin mensen hun dagelijks leven leiden. Dat gaat dan over een kwestie die speelt eind van de jaren 50 op het gekleurde onderwijs in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten dan nog. Het feit dat er zwarte en witte lagere scholen en middelbare scholen en zelfs zwarte en witte universiteiten zijn. Op een gegeven moment besluit de democratische politiek om vanuit de federale macht mensen te verbieden, staten en dorpen te verbieden om gescheiden onderwijs te hebben, hè? Gelijkheid. En Arendt is daar eigenlijk heel kritisch over. Ik heb daar een citaat uit dat artikel wat ik even wil lezen, dus maar ook maar een paar regels. En ik hoop dat we daar wat verder mee komen in ons gesprek daarover. Jij besteedt in hoofdstuk 8 dat fors aandacht aan in je boek van wat bezielde Arendt nou om eigenlijk tegen zoiets wat we nu heel gewoon vinden, hè? Namelijk geen segregatie in het onderwijs, om daar toch een vinger tegen op te heffen.
Ik lees uit de tekst Overpeinzingen bij Little Rock, dus uit 1959. En die is prachtig vertaald en opgenomen in de bundel Verantwoordelijkheid en Oordeel. Het uitgangspunt van mijn overpeinzingen was een foto in de kranten van een negermeisje dat op weg naar huis was vanuit een pas geïntegreerde school. Ze werd achtervolgd door een horde blanke kinderen, beschermd door een blanke vriend van haar vader, en haar gezicht sprak boekdelen over het onmiskenbare feit dat ze zich niet bepaald gelukkig voelde. De foto geeft in een notendop een beeld van de situatie, omdat degenen die erop zijn afgebeeld rechtstreeks te maken hadden met het gerechtelijke bevel van het federale gerechtshof, namelijk de kinderen zelf. Mijn eerste vraag was: wat zou ik doen als ik een negermoeder was? Het antwoord: ik zou onder welke omstandigheden dan ook mijn kind niet willen blootstellen aan een situatie waarin de indruk werd gewekt dat ze een plaats wilde veroveren in een groep waarin ze niet gewenst was. En dan door naar pagina 225. Het rassenprobleem is gecreëerd door die ene grote misdaad in de Amerikaanse geschiedenis en is slechts oplosbaar binnen het politieke en historische kader van de Republiek. Dat dit vraagstuk ook een belangrijk punt in de wereldpolitiek is geworden, is louter toeval voor zover het gaat om de Amerikaanse geschiedenis en Amerikaanse politiek. Want het rassenprobleem in de wereldpolitiek is voortgekomen uit het kolonialisme en het imperialisme van de Europese naties. Dat wil zeggen, de enige grote misdaad waarbij Amerika nooit betrokken is geweest. Einde citaat. De enige grote misdaad waarbij Amerika niet betrokken zou zijn geweest, de misdaad van het imperialisme. Uitermate discutabel. Dan gaat ze verder op pagina 230, laatste regels. Het plaatje van het meisje bij de school leek me een enorme karikatuur van progressief onderwijs, dat, door het gezag van volwassenen af te schaffen, impliciet hun verantwoordelijkheid ontkent voor de wereld waarin ze hun kinderen hebben neergezet en de plicht verzaakt hen daarin te introduceren. Hebben we nu het punt bereikt waarop van kinderen wordt gevraagd de wereld te veranderen en te verbeteren? En zijn we van plan onze politieke strijdpunten op het schoolplein uit te vechten? Dan wordt ze wat fundamenteler. Rassenscheiding is door de wet afgedwongen discriminatie. En opheffing daarvan kan niets meer zijn dan het afschaffen van de wetten die discriminatie afdwingen. Opheffing van rassenscheiding kan geen einde maken aan discriminatie en de samenleving gelijkheid afdwingen. Maar ze kan en moet gelijkheid afdwingen in de politiek. Want gelijkheid vindt niet alleen haar oorsprong in de politiek, maar de geldigheid ervan is ook onmiskenbaar beperkt tot het politieke domein. Alleen daar zijn we allemaal gelijk.
Wat betekent dit?
Het betekent dat Arendt, wat mij betreft, Amerika toch niet zo goed kende. Want ze kreeg op grond van dit artikel dus ruzie met alle progressieve vrienden, zo'n beetje. En ook met mij, hoor, toen ik het las. Ik moet wel zeggen dat in hetzelfde jaar dat Arendt dit artikel schreef, ikzelf op een volstrekt gesegregeerde witte high school in North Carolina zat. En dat die voor mij, als jongetje, volstrekt vanzelfsprekend was. Dat ik pas daarna, zeg ik uitdrukkelijk, vragen ging stellen dus over die vanzelfsprekendheid. En dat ik daarna natuurlijk meteen eigenlijk ook met mijn progressieve vrienden hier dat ging afkeuren. Dus ook kritisch kijken naar die tekst van Arendt. Wat wil ik over die tekst van Arendt zeggen? Ik ga haar niet verdedigen. Maar ik probeer het wel te begrijpen. Wat een belangrijke rol speelt voor Arendt is wat ik straks heb genoemd dus. Dat ze dus er heel scherp op tegen is dat jongeren voor politieke doelen de wereld in worden gestuurd om daar de veranderingen die noodzakelijk geacht worden door hun ouders te bewerkstelligen. Eigenlijk zegt ze, de ouders hadden daar moeten staan om hun kind te beschermen en niet de Amerikaanse National Guard, die ook op de foto staat om het kind te beschermen. Kun je dat een kind aandoen? En voor mij speelt dat een heel belangrijke rol. Ik heb het ook gezegd in mijn boek nog. Mijn eerste baas, in mijn eerste baan, was Hebe Kolbrugge. Net zo'n klein vrouwtje als Hannah Arendt. Hebe, maar dat was het werelddeconaat van de hervormde kerk waar ik werkte. Hebe had in Duitsland gestudeerd. En Hebe, en dat zie je, dat zijn ook citaten van Arendt. Als er iets was waar zij echt gevoelig voor was, het allerergste is de Hitlerjugend. Niet eens het nazisme dus van volwassenen, maar de Hitlerjugend. Jonge kinderen die moesten demonstreren en die met name dat moesten uitdragen. En dat soort dingen ziet Arendt nu in Amerika ook gebeuren. Van ouders die hun kinderen zeggen, jij moet progressief naar die en die school gaan en dan moet je die openbreken. Nee, dat hadden ze zelf, zegt Arendt, via de politiek moeten doen. En in plaats van hun kind dat te laten, want ze voelt geweldig mee met het kind, hè? Dat bespuugd wordt, belachelijk wordt gemaakt enzovoort. Ander punt is dat Arendt, wat mij betreft, een veel te scherp onderscheid maakt tussen het sociale en het politieke. En sociale is voor haar toch een soort angstdroom waarbij het ja, privéachtige zich uitdijt over de maatschappij inderdaad. En zij meent dat in dat sociale, en dat heb jij goed aangegeven, mensen zelf kunnen kijken met wie ze willen optrekken. Dus als ik een golfclub van alleen maar mannen of alleen maar vrouwen of alleen maar joden wil oprichten, dan moet ik dat vooral doen, zegt Arendt. Maar in de politiek dus is iedereen gelijk, hè? Daar kun je dat dus niet doen. Wat zij niet ziet in deze tekst die je hebt genoemd, is hoe belangrijk dat onderwijs was in de Verenigde Staten. Dat het onderwijs inderdaad bij de politieke boodschap van Amerikanen hoort. Toen ik er was, was men trots tegen mij en zei, ja, jullie hebben koning in Europa. Bij ons kan ieder high school kid kan president worden. Dat is Amerika. En daar is het onderwijs voor bedoeld. Dat is natuurlijk belachelijk. Maar in elk geval, dat ziet zij helemaal niet. Dat onderwijs bij die democratische rol in Amerika speelde, waar alle eigenlijk immigranten of immigranten dan inderdaad doorheen gingen. Zij denkt nog vrij traditioneel over het Duitse onderwijs, met mooie scholen, zeg maar onze gymnasia, waar ze zelf op gezeten heeft enzovoort, waar de ouders ook beslisten. Daar is in Amerika geen sprake van en dat ziet ze gewoon niet. Dus ze wist eigenlijk te weinig van Amerika, hoe moeilijk dit ook lag. En ze is ook wel heel duidelijk in het artikel, ik noemde dus die golfclub, ze zegt, als wij als Joden elkaar willen ontmoeten, in een centrum ergens in Amerika, dan hebben wij het recht om te zeggen, dit is een Joods centrum. En daar willen we met elkaar dingen gaan doen. En dat lijkt me heel logisch ook, inderdaad. Maar nogmaals, dat is wat anders dan de high school, dat is wat anders dan de universiteit in Amerika. En daar ligt voor mij de spanning, dus ik ben het op dit punt volstrekt met haar oneens. Ik probeer weer te begrijpen waarom ze dus dit doet. En nogmaals, ik ben het heel sterk met haar eens, dat zit ook in de tekst, dat je kinderen dus niet als de politiek voor jou moet laten bepalen. Ik heb de tekst die jij noemt gelezen in Amsterdam met in het onderwijs voor andragogen met oudere mensen. En er was een vrouw daarbij die ontzettend boos was op Hannah Arendt. Wat bleek nou? Zij had haar kinderen bewust naar een zwarte school gestuurd. En dat past natuurlijk helemaal niet bij het verhaal van Arendt. Want dat kind moest laten zien dus dat zwarte scholen ook door witte mensen konden. En ze proefde bij Arendt meteen de afkeur. En ik ben het wel met Arendt eens. Kun je dat kinderen aandoen wat toen in de mode was? Moet je daar zelf niet voor vechten? En er is een andere tekst van Arendt. Maar Arendt spreekt zichzelf af en toe tegen natuurlijk. Een andere tekst van Arendt. Het draait hier om het 14e amendement op de Amerikaanse grondwet. Waar het om gaat. En die tekst van Arendt zegt dan, het is een latere tekst dan deze tekst, van Martin Luther King en de March of Washington, dat heeft de zaak veranderd. En dat is een politieke verandering die op die manier in de school is uitgevoerd. En dat was inderdaad een volwassen politieke verandering. En dat is toch een verschil met een jong meisje, vreselijk zeggen van, ga jij maar begeleid door de Nationale Garde de school in.
Het laat op een navrante manier zien, volgens Arendt dan, hè, dat dat je het gelijkheidsideaal van de moderne democratische nazistaat moet beperken tot de politiek.
Ja, maar ze maakt een veel te scherp onderscheid tussen politiek en sociaal.
En het sociale is iets anders. Ja. Ja. Op het moment dat het politieke in feite een dienstbaar gaat worden aan het sociale. Hè? We hebben vanochtend besproken hoe in een neoliberaal discours dat eigenlijk ook steeds gebeurt, dat de politiek zich terugtrekt. En dat de politiek zegt, wij zijn eigenlijk niet meer aan het passen op de winkel van de maatschappij, van het sociale. Dus het politieke gaat op in het sociale, ofwel anderzijds het sociale gaat op in het politieke. Daar heeft zij een enorme allergie. Daar heeft ze de angst van, daar gaat iets heel erg mis. En dat zie ik ook weer terugkomen in het gesprek wat we een half uur geleden hadden over vriendschap, intimiteit. En dat als het ware ja, vertalen in een politieke structuur, wat ze eigenlijk ziet gebeuren in de staat Israël. Daar zie ik eenzelfde soort spanning waar zij ongelooflijk op hamert van dat moet je niet willen. Maar is het wel zo, heeft ze wel gelijk in het feit dat ze zegt dat de politiek de enige ruimte is van de equality? Is het niet zo dat de politieke arena waar mensen elkaar ontmoeten juist een ruimte is waar mensen weliswaar allemaal mogen verschijnen? In die zin zijn we gelijk.
Maar daar houdt het ook op met die gelijkheid. Want wat we ontmoeten aan elkaar is juist onze verschillendheid. Onze niet-gelijkheid. Mm-hmm. De vreemdheid van de ander. Het feit dat je nooit kan zeggen, ik ken jou. Ik ken jou als mijn broekzak. Wat je misschien wel kunt zeggen van je moeder. Of van je broer. Of van je geliefde. Hoe denk jij daarover?
Nou ja, het is het punt eigenlijk dat zij weinig oog heeft voor dat sociale, of noem het maar het economische, wat mij betreft ook deels.
Ja,
ja. Ja, dat moet je zonder meer toegeven. Wil je daar iets aan veranderen, dan moet je dat via de politiek doen. Dan heeft het inderdaad over Martin Luther King als een voorbeeld dus. Of Rosa, die niet opstaat in de bus. Rosa, maar ze maakt die scheiding wel heel scherp. Ze is ook heel bang dat een vakbeweging te snel die voor belangen opkomt, het sociale terrein, bijvoorbeeld politiek gaan bedrijven. En ik denk ja, die scherpe onderscheidingen die ze vaak maakt met haar begrippen, zijn hier ook veel te scherp. Dus ik denk dat het veel vloeiender is en dat ze daar weinig gevoel voor had. Maar nogmaals, ook jouw opmerkingen over Amerika, of haar opmerkingen over Amerika, je kunt ook andere opmerkingen van haar vinden. Zij zat daarmee. Ik ga binnenkort naar een congres in Mechelen van het Hannah Arendt Instituut. Mijn lezing daar heeft de titel Met Arendt tegen Arendt. Ze spreekt zichzelf tegen aan het eind van haar leven. Ze kan ook zeggen dat de Amerikanen, één keer is dat, op de Indianen, zij gebruikt het woord Indianen, Indians, genocide heeft bedreven. Dat is heel wat anders dan Amerika is het land waar het nooit gebeurd is. Nee, dat letterlijk citaat van Arendt is genocide in Amerika op de Indianen.
Dat zegt ze in het boek Totalitarisme, hè?
Ja,
in het tweede deel van dat grote boek.
Ja, ja, ja. Ja. Dus ik bedoel,
dus dat is de ene kant. Aan de andere kant is Amerika is als enige natie gevrijwaard van de geschiedenis van de misdaad.
Ja,
van
maar vergeet niet, haar laatste reden vlak voor de dood was bij de herdenking van wat was het 200 jaar Amerikaanse Declaration of Independence. Dat is een waanzinnig scherpe aanval op de verwording van Amerika. Ze keek dus steeds kritischer eigenlijk naar Amerika. En laat ik dan ook maar even het voorbeeld noemen dus van de film die een aantal van jullie waarschijnlijk hebben gezien, Oppenheimer. Ja. Dat onderzoek naar Oppenheimer, Arendt en haar man dus, die waren ook ontzettend bang, dat zij als staatlozen, en hij was communist geweest in Duitsland, op dezelfde manier als Oppenheimer ondervraagd zou worden door McCarthy. En dan zie je al de kritiek op Amerika ook dan, die ze dan helemaal niet kan uiten natuurlijk, want als ze dat doen, dan worden ze meteen uit Amerika verwijderd. Maar achteraf, toen ik het eerst las, dacht ik, onterechte angst van haar. Nou, als je Oppenheimer hebt gezien, dan denk je dat zelfs een atoomgeleerde op die manier kan ondervraagd worden. Ja, dan moet het ook met een filosoof dus eigenlijk kunnen. Ze waren doodsbang en ze waren inderdaad dolblij toen ze allebei dus inderdaad Amerikaans staatsburger werden na 8 jaar.
Ja, ja, ja.
Dus ze is dubbel voor het over Amerika hoor. Trouwens een leuke, toch even de anekdote, mag het?
Mag het, ja, mag? Zeker.
Dat artikel van haar, het laatste artikel dus van haar, over Amerika en de staat van verwording van Amerika, werd opgevraagd door een jonge senator. Die zei, ik heb gelezen dat de ene mevrouw Arendt zo'n mooie tekst heeft. Wilt u mij die sturen, mevrouw Arendt? En dat was de senator Joe Biden. Dus,
wat is de titel van deze tekst, deze late tekst? Waarin
hij staat er in die bundel.
Ook in dezelfde bundel? Ja, ja, okay, ja. Dan weet ik welke tekst het is. Ja. Ja. Nee, dit is inderdaad een interessant punt. Hè? Hoe lees je Arendt als een denker die uiteindelijk min of meer verdedigbare, ook kritiseerbare waarheden verkondigt? Of lees je Arendt als een denker die ergens naar op zoek is, en maar ook regelmatig verdwaalt in dat laboratorium wat ze zelf heeft opgetuigd? Ik denk dat het laatste veel meer recht doet aan haar werk, en waarbij ze zichzelf ook met enige regelmaat tegenspreekt.
Ja. Ja,
en dat maakt voor mij althans, maar ik weet niet hoe het voor jou is, want ik deel in jou, ik zal niet zeggen liefde, maar in ieder geval inspiratie door Arendt. Dat maakt voor mij Arendts werk alleen maar sterker eigenlijk.
Ja.
Die onzekerheid.
Ja, ja, nee, je moet dus zelf inderdaad echt je keuzes maken. En toen ik dit deel imperialisme besprak in de Groene Amsterdammer, kwam er dus prompt een ingezonden stuk met de beroemde citaten van Arendt, dat dus het Westen de wereld op een geweldloze manier veranderd had. En dat in Australië eigenlijk geen samenleving bestond. Ja, er zijn andere citaten te vinden van Arendt tegen Arendt. Mm-hmm. Waarmee je aan de slag kunt gaan als het ware dus. Dus je kunt niet zeggen, dit is de waarheid van Arendt. Nee, want gelukkig zijn er die andere citaten.
Ja, we zijn eigenlijk door de tijd heen, Hans. Ik heb je weer opnieuw enorm van je genoten.
Dank je wel.
Het kan ook niet anders dat je van iemand geniet. Die zelf, je geeft dat ook aan in het tweede hoofdstuk van je boek. Die toevallig de dubbelganger van Hannah Arendt is. In ieder geval in de initialen van jullie namen. Het is twee keer H.A. Dus we hebben hier eigenlijk met een soort incarnatie van Arendt, een mannelijke H.A. te maken gehad. En je hebt ons opnieuw weer, je hebt ons dichter bij Arendt werk gebracht door dit gesprek. Heel erg bedankt daarvoor.
Ja, dank jij wel.